Koning Jezus, wij verhogen u als Heer. Dank u wel dat u zo bent. Ik wil graag bidden voor Tim, of u hem helpen wilt. Hij heeft zich voorbereid, maar of u hem helpen wilt door uw geest, de geest van Christus, de geest van God, de Heilige Geest, om iets aan ons door te geven. En geeft u dat wij ons hart openzetten voor wat u door uw geest tegen ons wilt zeggen. Amen.
Amen. Amen. Dat denk ik jammer. Huts. Check. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is mooi om hier te zijn. In de voorbereiding heb ik gesproken met Jan Willem. En over de preek heb ik natuurlijk nagedacht. Want dat hoort erbij als je een preek voorbereidt. En deze spreekbeurt of deze preek, die stond al maanden geleden gepland. En ik wist dat hij in de agenda stond. Ik had hem ook al eens een keer met Jos gedeeld. Dan en dan, eind april, moeten we naar Apeldoorn. Alleen, de weken volgen en de maanden rijgen aan één en op een gegeven moment komt die dag opeens toch een stuk dichterbij. En dan moet je gaan nadenken, waar ga je het dan over hebben? En van Jan Willem begreep ik dat jullie vorige week tijdens Pasen, en dat is net ook al een klein beetje genoemd, onder andere hadden stilgestaan bij het verhaal uit Lucas 24, dat de Heer Jezus opeens in hun midden stond en dat zij verbijsterd waren. Nou, dus die plaatste ik achter in mijn hoofd. Oké, ze waren verbijsterd. Maar ze zagen Jezus. Maar hun reactie was verbijstering. En ik begreep ook dat jullie de komende weken bezig zullen zijn met jullie kernwaarden. Nou, daar heb ik ook over nagedacht. Ik heb ook eens op internet gezocht, wat zijn nou eigenlijk kernwaarden? En kernwaarden zijn eigenlijk een moreel kompas. Dus datgene waar je op koerst, datgene waar je op vaart. En de kernwaarden waren eenvoudig en praktisch, of zijn eenvoudig en praktisch. Ik heb ze zelfs nog op mijn telefoon gezet. Ik heb die foto die Jan Willem mij gestuurde, die heb ik bewaard. Want ik vond het mooi. Ik vond het direct toepasbaar ook. Dat ik denk, oh, dit zijn mooie kernwaarden. En vooral de eerste. De eerste, die maakt het meeste indruk. En ik heb het opgeschreven. Jezus Christus, onze gekruisigde en opgestane Heer en zijn levende woord staan bij ons centraal. Ik heb erachter geschreven, alles draait om Jezus. Wie hij is, wat hij gedaan heeft en hoe wij hem hebben leren kennen via de Bijbel en door de Heilige Geest. Het draait om Jezus. En dat raakte me. Het draait om Jezus. Jullie visie is Jezus. Jullie zien Jezus. En dat was eigenlijk het begin waarmee ik ben begonnen. En sommigen van jullie die kennen mij al, sommige mensen halen al herinneringen op aan het Groningenland waar ik afkomstig ben. Vorig jaar ben ik hier ook geweest, ik weet nog niet meer precies welke datum. En toen was ik met mijn hele gezin hier. Nou, en daaronder staat ons hele gezin, daar heeft mijn vrouw getekend. Ik ben helemaal rechts, we kunnen zien die heeft het minste haar. En Jos is de derde van rechts en we hebben nog drie kinderen. Jos is met me mee. Als assistent, zoals dat zo heet. Hij heeft een rijbewijs, dus ik hoefde ook niet te rijden. Ideaal. Jos maakt ook foto's trouwens. Misschien zijn jullie dat niet gewend. Als gezin, als dat gezin, beheren wij een Facebook-kanaal, echt als Family Meijer. En daar delen we allerlei dingen die we meemaken en wat Jezus doet in ons leven. Maar we delen ook inzichten, af en toe een preek, wat we hebben gedaan. En daar maken we foto's voor. Wil je dat nou echt niet? Zeg dat dan even tegen Jos, dat je niet per foto wil. Terugkijkend naar de geschiedenis. Ik ben opgegroeid in de vergadering. In de vergadering van gelovigen. Mijn ouders gingen naar de vergadering, mijn broers ook. Ik dus ook. Zelfs mijn opa's en oma's gingen naar de vergadering. En in de voorbereiding dacht ik daarover na. En eigenlijk mijn laatste jaren in de vergadering waren een beetje minder leuk eigenlijk. Er was veel gedoe. We hadden veel oneenigheid. En dat is eigenlijk hoe ik de vergadering herinner. En wat ik eigenlijk daar het belangrijkste in zag, toen ik eraan terugdacht, was deze. Wij vergaten Jezus. Wij verloren Jezus uit het oog. We waren alleen maar bezig met gedoe. We waren alleen maar bezig met omstandigheden. We waren bezig met doctrines en bezig met regels. En het ging niet meer over de Heere Jezus. Maar ik wil vandaag niet stilstaan bij het verleden. Ik wil niet stilstaan bij alles wat gebeurd is, wat wel of niet goed was. Maar ik wil eigenlijk stilstaan bij iets anders. Maar stilstaan bij wat wel en niet goed was, deden de Emmausgangers ook. Nou, en als jullie vorige week dit onderwerp hebben behandeld, zijn de Emmausgangers vast voorbij gekomen. En ik wil dat stukje toch even lezen. Ik lees het op voor papier, want ik heb het ook opgeschreven. En die Emmausgangers, dat verhaal is vast wel bekend. Hè? De mensen die waren onderweg en ze liepen bij Jeruzalem vandaan. En ze waren heel druk bezig met alles wat er gebeurd was. En je leest het verhaal in Lucas 24. Ik ga niet het hele verhaal lezen, alleen deze twee versen. Lucas 24, vers 14 tot 16. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En toen ik erover nadacht, kon ik me dat zo voorstellen. Deze mensen waren zo druk met alles wat er gebeurd was. Ze waren zo druk met alle omstandigheden. Ze waren zo druk met wat ze hadden meegemaakt, dat ze niet zagen wie er naast hen liep. En dat ze eigenlijk vergaten te luisteren, omdat ze zo druk bezig waren met praten. En pas toen Jezus met hen aan tafel ging, toen zagen ze het. Toen zagen ze het. En het gebeurde, dat staat in vers 31. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel ging, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hun. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En dit vond ik zo mooi. En ik herken dat ook wel een klein beetje uit mijn eigen leven. Dat je zo druk kan zijn met van alles en nog wat, dat je dus Jezus vergeet. En op dit moment, toen dit gebeurde, renden ze dus terug naar Jeruzalem. Of ze liepen terug. Maar in ieder geval, het was een reis van pakken bij 10 kilometer. Dus 1-2 uur later, buiten adem, komen ze aan bij de discipelen. En komen ze aan in die ruimte waar jullie volgens mij vorige week mee bezig zijn geweest. En ze vertelden het verhaal. Ze vertelden wat ze hadden meegemaakt. En opeens staat Jezus in hun midden. En ze reageerden uit angst, ongeloof en verbijstering. Maar ze zagen Jezus. En als jullie inmiddels een klein beetje goed geluisterd hebben, is dit eigenlijk het thema geworden van de preek. Zij zagen Jezus. Of zij zien Jezus. En in de Hebreeënbrief staat zo'n tekst, voor mij is Hebreeën 2 vers 9, staat ergens een beetje verscholen. Wij zien Jezus. En in de voorbereiding dacht ik hierover na. Wij zien Jezus. En als ik heel eerlijk ben, ik zag Jezus heel vaak niet. Omdat ik veel te veel bezig was met allerlei andere dingen. En het is nu de 40 dagen tijd na Pasen. We kennen allemaal de 40 dagen tijd voor Pasen. Maar in de voorbereiding stond ik juist hierbij stil. Het is vorige week Pasen geweest. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd in die periode na Pasen? Nadat Jezus is opgestaan. In die 40 dagen tot aan hemelvaart. Eigenlijk de tijd waarin we nu leven. En dat brengt me bij het Bijbelgedeelte dat ik graag wil lezen. Het is Handelingen 1, vers 1. En als het goed is, wil ik dit lezen. Eigenlijk is dit het thema. Want dit gaan we lezen in Handelingen 1. Zijn leerlingen zagen Jezus 40 dagen lang. Let maar eens op. Handelingen 1, vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, over Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. 40 dagen lang heeft Jezus zich vertoond aan de discipelen en bewezen wie hij is. Hij heeft zich laten zien. Waarbij hij door hen werd gezien en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betroffen. Dus Jezus onderwees de discipelen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte
Toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Zie je? De discipelen, die zagen Jezus, 40 dagen lang. Ze zagen niet alleen Jezus, ze werden door hem onderwezen en ze zagen de wonderen die hij deed. En ze moesten in Jeruzalem blijven, precies zoals Jezus hun had gezegd. Maar ik wil nog een stuk lezen. En dat is een gedeelte wat Paulus heeft geschreven. En dit gedeelte was me eigenlijk nog nooit zo opgevallen in de Bijbel, tot of voor kort dat ik dat een keer las. En dit is geschreven in de brief aan Korinthe. En Korinthe was een grote stad in de tijd van Paulus. Het was een zeehaven, het was een handelscentrum en het was eigenlijk een wereldstad. En wat daar staat is dat Jezus aan honderden mensen verschenen is. Er zijn honderden mensen die Jezus hebben gezien. En Paulus die schrijft het volgende. Het staat in 1 Korinthe 15, vers 3 tot en met 8. Want ik heb u ten zeerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, schrijft Paulus, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dus Paulus haalt aan alles wat moest gebeuren en alles wat ook gebeurd is. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag. Het verhaal van Pasen. Overeenkomstig de schriften. Alles is overeenkomstig de profetieën, alles is overeenkomstig met wat is gebeurd. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, en daarna aan de 12. Nou, dat kennen we. Maar dan gaat het verder. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Nou, ik weet niet met hoeveel we hier zijn, maar met een veelvoud van hoeveel we hier zijn, is hij verschenen. Jezus was daar. Zij zagen Jezus. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. Daarvan zou je kunnen denken dat de Heer Jezus, die had 12 discipelen. En in de evangelie staat het verhaal van de 70, 72 die hij ook uitzond. Wellicht zijn dat deze. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, zegt Paulus. Als een ontijdig geboren. Paulus schildert zichzelf niet heel positief af. Maar uiteindelijk, als je dit gaat optellen, zijn het 500-600 mensen waaraan Jezus verschenen is. En al deze mensen die konden dit zien. Al deze mensen konden zeggen tegen een ander, wij hebben Jezus gezien. Wij hebben Jezus gezien. En ze waren allemaal getuigen. Allemaal. En ze waren hadden Jezus gezien en de wonderen die hij deed. Nou, en ik zei het al in mijn introductie, van wat heeft dit nou... We kunnen zo druk bezig, wat heeft dit eigenlijk ons te zeggen? Want dat vroeg ik me af. Toen ik al deze teksten kreeg, toen ik aan het voorbereiden was en aan het lezen was, en al deze dingen bij elkaar kwamen, toen dacht ik, ja, maar wat heeft dat nou ons te zeggen? Wat heeft dat nou mij te zeggen? En toen dacht ik, wij kunnen zo druk bezig zijn met van alles en nog wat. Met omstandigheden, met regels, met hoe dingen horen, te gaan, wat we gewend zijn. Ik kwam net binnen en toen zag ik dat de stoelen anders stonden dan vorig jaar. Nou, daar kun je druk mee zijn. Je kan er druk mee zijn om ze zo neer te zetten. Je kan er druk mee zijn om er wat van te vinden. Maar zo kun je dus heel veel druk zijn met allerlei dingen. Alleen de vraag is dan, zie je Jezus nog? En dat vroeg ik me af. Als je niet uitkijkt, en dit is autobiografisch, ik ken dit heel goed. Als je niet uitkijkt, vergeet je Jezus. Als je niet uitkijkt, vergeet je Jezus. Je bent druk. Misschien ben je wel toegewijd aan de kerk. Misschien ben je wel elke week aan het dienen. Maar ben je drukker met dat dan dat je Jezus ziet. En dat is voor mij eigenlijk het thema van vandaag. Zie je Jezus nog? En eigenlijk zou Jezus, de Heer Jezus, zou aan ons mogen vragen. Zie je mij nog? Zie je mij nog? Ben ik nog in beeld? En zo net in de eerste deel van de dienst werd ze al aangehaald. Maria. Maria die overmand was door verdriet. Maria die kwam in de tuin waar het graf was. En Maria die helemaal verblind was door haar verdriet. En Jezus aanzag voor de tuinman. Jezus was vlakbij, maar ze herkende hem niet. En toen Jezus haar naam neemt, Maria, toen draaide ze zich om. En toen zag ze Jezus. En ik denk dat dat voor veel mensen van ons geldt. Misschien zijn we druk. Misschien wel de tijd dat Jezus, dat je hoort, dat hij je naam roept.
Dat hij zegt Hans, dat hij zegt Jan Willem, dat hij zegt Corrie of Cor, zie je mij nog? En toen zag ze Jezus staan. En als ik naar mezelf kijk en als ik naar mijn eigen leven kijk, en je mag Jos vragen of het zo is, mijn leven vroeger was heel anders. Ik was heel druk met van alles nog wat. Ik was heel druk met ons werk. Ik was heel druk met ons bedrijf. En gaandeweg verloor Jezus uit het oog. Totdat Jezus opeens daar was. En eigenlijk is de vraag aan jou en aan mij. Wie ben jij in dit verhaal? Waar ben jij? We hebben 3 voorbeelden. We hebben Maria gezien. Die overmand was door verdriet. Die vol verlangen was tegelijkertijd. Maar de verkeerde kant op keek. En hem niet herkent. Of lijk je op de Emmausgangers? Die Emmausgangers die zo druk waren met allerlei omstandigheden en alles wat er was gebeurd. En dat je wel veel praat, maar dat je vergeet te luisteren. En dat je vergeet te zien wie naast je loopt. Of ben je een van die discipelen? Dat op het moment dat hier Jezus verschijnt, dat je verward bent, verbaasd, misschien wel verbijsterd. Dat je vol ongeloof bent en dat je niet eens herkent dat Jezus in je midden is. En dat is eigenlijk de vraag. Wie ben jij en waar ben jij? Jezus liet zich zien aan Maria. Jezus liet zich zien aan de Emmausgangers. Jezus liet zich zien aan die discipelen die vol verbijstering reageerden. Maar Jezus liet zich ook zien aan die 500 anderen. Maria, verdriet en verlies, keek de verkeerde kant op. De Emmausgangers, druk bezig met omstandigheden, die liepen de verkeerde kant op. En die discipelen in die bovenzaal waar Jezus opeens in hun midden was, die geloofden de verkeerde dingen. En eigenlijk is de vraag aan ons allemaal, wie ben jij? Of waar ben je? En misschien herken je je wel in een van deze mensen. En ik geloof dat de boodschap van Jezus niet is veranderd. Wat ook in Hebreeën staat. En Jezus Christus is dezelfde. Toen en nu. En de vraag is. Zien wij hem? Zie jij Jezus? En ik wil heel graag bidden. Ik wil heel graag bidden voor een ieder van ons. Zoals we hier zijn. En dat wil ik gemeenschappelijk doen. Maar als jij hier bent. En jij herkent je in een van die 3 personages. En of het dan Maria is, die overmand was door haar verdriet en de verkeerde kant op keek. Of de Emmausgangers zijn, die bezig zijn met omstandigheden en de verkeerde kant op lopen. Of dat een van die discipelen is, die eigenlijk vol ongeloof is en de verkeerde dingen gelooft. Dan wil ik voor je bidden. Ik ga dat hier gezamenlijk doen, maar ik wil ook heel graag voor je persoonlijk bidden. Ik heb Jos in de auto gevraagd hoe we hierheen reden. Ik zei, Jos, wat nou als we voor mensen gaan bidden? Zou je willen helpen? Ja, zei Jos, dat wil ik wel. En zo is Jos. Dus ik geloof dat Jezus zich wil openbaren. Jezus wil zich laten zien. Ook in deze periode. Ook in het jaar 2025. Ook in de situatie waar jij je bevindt. Of waar u zich bevindt. Want hij is niet veranderd. En toen ik aan het afronden was... Met deze preek, toen moest ik denken van, maar hoe is dat eigenlijk als God zich openbaart? En is dat wel eens gebeurd? En toen kreeg ik voorbeelden uit de Bijbel. Mozes die vroeg om de heerlijkheid van God te zien. En God openbaarde zich. David, die in dat lied dat we zongen, wat geënt is op de psalmen, die wilde in de voorhoven des Heren zijn. David zocht het aangezicht van de Heren. Dat staat voor mij in psalm 27. En Johannes op Patmos, die had een ontmoeting met de Heren. En het raakte hem zodanig dat hij plat op zijn gezicht lag. Omdat hij niet kon blijven staan. En Heer Jezus, wij vragen u, openbaar u zelf. Dat wij u zien. Ik wil graag afsluiten met gebed. En heb je gebed nodig? Schroom niet. Dat mag nu, dat mag straks. Heer Jezus, dank u wel dat u dezelfde bent. Dank u wel dat u niet veranderd bent ook. Dank u wel dat u zichzelf hebt geopenbaard. Dat u zichzelf hebt geopenbaard aan Maria,
die overmand was door haar verdriet. En nu verschenen haar als een van de eerste. Dank u wel dat u verscheen in haar verdriet, terwijl zij u niet herkende. En ze moest zich nog omdraaien om u te zien, want ze keek de verkeerde kant op. En misschien zijn die mensen die bezig zijn met alles wat hun is overkomen, die verdrietig zijn door verlies, door ziekte, door rouw, die overmand worden door verdriet. En dan wil Jezus, Heer Jezus, u wil de naam noemen. En zegt, kom tot mij. Ik zie jou. Ik zie jou. En op dat moment draaide Maria zich om toen haar naam werd genoemd en toen zag ze u. En Heer Jezus, ik bid dat er mensen zijn. Dat ze u weer mogen zien. En als die Emmausgangers, die zo druk bezig waren met alles wat er is gebeurd, of alles wat er om hen heen gebeurde, dat ze eigenlijk verbaasd en verbolgen waren ten opzichte van die man die opeens met hun meeliep, die de dingen niet leek te begrijpen. Dat ze reageerden van, joh, heb je onder een steen gelegen of zo? Heb je niet meegekregen wat er allemaal is gebeurd? Maar Heer Jezus, u wist heel goed wat er was gebeurd. En u legde dingen uit. En u ging laten zien. Net zoals u in mijn leven hebt gedaan. Dat u met me meeliep, terwijl ik er helemaal niet mee bezig was. Dank u wel. En zo bent u ook hier voor deze mensen in deze zaal. U loopt mee. Ook al zien ze u misschien niet. En ook al lopen ze misschien de verkeerde kant op. En dan wilt u zichzelf openbaren. En je afhouden en je aftrekken van de omstandigheden. Zodat je zien mag op Jezus. En op het moment dat je hem herkent, dat je vol gas terugloopt, de goede kant op. En Heer Jezus, dan is er nog die derde groep, die eigenlijk niet kon geloven dat u het was. Dat ze dachten een geest te zien, die zo bezig waren met andere dingen, dat ze eigenlijk vol geloof waren. Maar Heer, u bent dezelfde. U bent dezelfde toen en nu. En u zult dezelfde zijn in de toekomst. En u wilt zich nog steeds openbaren. Dank u wel dat u dezelfde bent. Dank u wel dat u onze naam noemt. Dank u wel dat u met ons meeloopt. En dank u wel dat u zich aan ons wilt openbaren.